Een hartelijk goedemorgen. Mijn naam is Mark van der Loo. En of je hier nou elke zondag zit, of soms, of vandaag voor het eerst bent, of meekijkt en meeluistert met de andere kanalen, een heel warm welkom in deze dienst, waarin we de zegen van God mogen ontvangen. Bent u vandaag voor het eerst? We drinken straks nog een lekker bakje koffie of bakje thee achter in de hal. Stel ons gerust de vragen die u heeft. Of kijk op onze website waar ook een hoop informatie te vinden is. In deze dienst zal dominee De Reuver uit Houten ons voorgaan. Welkom ook, fijn dat u er bent. En muzikaal worden wij begeleid door Margreet. De avonddienst van vanavond is om 6:30. Dat is een lofprijzingdienst en daarin zal dominee Harold Hovereem ons voorgaan. En volgende week begint de dienst om 10:00. Daarin hoopt ook dominee Harold Overheem en dominee Melgers voor te gaan. Dus nogmaals, volgende week om 10:00. De bloemen gaan met onze felicitaties naar Annemarie Lips. Zij is morgen jarig. Wij wensen elkaar een fijne dienst die we beginnen met Psalm 138, vers 1 en 2. U, loof ik Heer, met hart en ziel.
Bidden wij in stilte om een zegen over deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is van God, de schepper van hemel en aarde, die trouw blijft voor eeuwig. En daarom genade en vrede voor u, van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 138, nu de versen 3 en 4. Met elkaar om Gods ontferming over ons en onze wereld. Laat ons samen bidden. Heer onze God, wij komen tot u, biddend om ontferming. Om uw ontferming over uw grote wereld, over onze kleine levens. Want het lijkt vredig, zoals we hier bij elkaar zitten. En dat is het ook. We danken u daar ook voor. Maar we zouden ons zomaar kunnen verkijken op het leven van alle dag. Er is zoveel onrecht. Er is zoveel pijn. Er is zoveel kwaad. In het groot, we kunnen erdoor overrompeld worden. En ons zo machteloos voelen. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Maar ook als we zelf in de spiegel kijken en zien ook naar onze eigen levens, dan moeten we u toch ook eerlijk erkennen dat er zoveel is wat er eigenlijk niet wat er beter niet zou kunnen zijn. Wat onder de maat is. Wat voor u niet kan bestaan. En daarom, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u ook over ons, kleine, kwetsbare en zo vaak ook zondige mensen. Zo komen we tot u, biddend om uw ontferming ook in dit samenzijn, in deze dienst. Wees zelf als een God van ontferming in ons midden. In Christus' naam. Amen. Biddend om ontferming horen we ook dat prachtige woord, een van de kernwoorden uit de Bijbel, woord van genade. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Nou, dat sluit dus niemand van ons ook uit, zodat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot verzoening, tot heil van ons mensen. Daar mogen we van leven. Leven gestempeld ook door die ontferming, door die liefde van God. Daar roept God ons elke keer weer toe op. En daar worden we ook elke zondag weer toe opgeroepen. De 10 woorden, de 10 geboden geven ons de richting aan. We zingen daarover. 1 is de Heer, de God der goden. Bidden met elkaar om de verlichting door Gods geest. Heer onze God, we danken u dat we hier mogen zijn om ook uw woorden te horen. Zeker om ons lied te zingen en onze gebeden voor u neer te leggen, uit te spreken. Maar ook om uw woorden te horen. Woorden die we zelf niet bedacht hebben, maar die tot ons komen. Als een woord dat ons leven wil richten, dat ons bij de les wil houden, dat ons leven wil vullen met uw zegen. We bidden u, spreek ons erdoor aan. U kent ons, u weet hoe we, ook als we hier zitten of als we thuis met uw gemeente verbonden zijn, altijd weer vol zijn van de dingen van het leven. Omdat ze zo'n beslag op ons leggen. Omdat ze ons hoofd en hart vullen. En onze dromen vullen. En we kunnen er vaak ook in onze kijk op het leven, op ons doen en laten, voor ons doen en laten, en ook voor onze stemming zo door bepaald worden. En we bidden u, breek onze werelden open. Open voor uzelf. Op dat licht van u, hemels licht, op ons levenspad valt. En we ook weer met vreugde straks van hier kunnen gaan. Omdat u zelf ons aansprak en met ons gaat. Wees zo ons nabij. Door uw geest. Hier en thuis. Bij de kinderen in hun eigen moment. Zegen ons allen. In Christus naam. Amen. Jongens en meisjes, als je zin hebt, kom even naar voren. Dan hebben we het over het verhaal waar het met jullie in de kindernevendienst zo dadelijk ook over gaat. En we praten er even over en daarna kunnen jullie naar je eigen moment gaan. Kom verder. Lukt het nog? Ja, die stoelen zitten een beetje vast, hè? Dus die moet gewoon op de stoel gaan zitten. Mooi dat jullie er zijn. Wij gaan met elkaar hier naar een verhaal luisteren. Dat gaat over een andere figuur dan jullie verhaal. Dus we gaan het ook nog even hebben over waar jullie het over hebben. Jullie gaan het hebben over Jona. En wat weet je ervan? Kijk, je hebt het hele verhaal al, wat dadelijk verteld wordt. Jona, wie was Jona dan? Waarom, het is toch leuk om naar Nineveh te gaan, of niet?
Nee, dat is een stomme stad.
Een stomme stad. En waarom is het een stomme stad?
Allemaal nare dingen.
Wijs woord, allemaal nare dingen. Zijn er nu nog stomme steden? Denk je?
Oorlog?
Ja, bijvoorbeeld, hè. Stomme stad, zeg jij. Hoe heet je ook alweer?
Dat weet ik niet.
Oh, nou, dat weten jullie, hè. Zij zegt van, een beetje stomme stad. Dat is een stad waar allemaal nare dingen gebeuren. Nou, dat hebben ze nu nogal wel soms, hè. Plekken op de aarde. In een hele grote stad, of in een kleinere stad, of in een land, waar hele nare dingen gebeuren. Zou je daar graag naartoe willen? Naar zo'n plek? Nee? Waarom niet? Dat is zeker niet fijn, hè? Ze zeggen, ik zou er niet naartoe willen, want je kunt er zomaar doodgemaakt worden. Dat is niet fijn. Dat gebeurt op dit moment wel op sommige plekken in de wereld. Nou, in Nineveh was er geen oorlog, maar er gebeurden wel een heleboel dingen die niet goed waren. Ruzie, mensen die aan de kant gezet werden, of die in de gevangenis gegooid werden, of ik ben belangrijker dan jij, dus weg met jou. Al dat soort dingen. Nou gaat het over Jona. Die wilde niet naar die stad. Daar kun je wel een beetje bij indenken. Hè? Maar zou God nou ook zeggen, die stad, doe ik niks mee hoor. Gebeuren zoveel nare dingen, weg ermee. Wat denk je? Hij heeft het zelf gemaakt. Dus dat is wel een punt, hè. Dat is een stad die ook van God is. Mensen zijn ook van God. Als je erover nadenkt, God zegt dus niet, oké, weg ermee, want die mensen horen ook bij mij. Jona was iemand die de woorden van God aan mensen wilde doorgeven. Je zou kunnen zeggen een soort dominee, een profeet noemden we dat. Nou, jullie horen daar nog van meer over. Nou, moet je eens indenken. Ik ga natuurlijk het verhaal nog niet helemaal vertellen, dat horen jullie zo dadelijk wel. Het is een nare stad. Die wil er eigenlijk niet naartoe. Maar God zegt, ja, maar dat is ook een stad waar mensen wonen waar ik van houd. En dan ben jij de profeet die de woorden van God door wil geven. Dus probeer in te denken dat jij Jona bent. Zou je het dan leuk vinden om naar Nineveh te gaan? Niet zo echt, hè? Nou, daar gaat het verhaal over. Je begrijpt wel een beetje hoe moeilijk dat is, hè? Want je denkt, ja, maar God houdt van die stad. Maar er gebeuren een heleboel nare dingen. Nou ben ik ertoe om de woorden van God door te geven. Niet alleen aan mensen die ik heel fijn vind, maar natuurlijk aan iedereen. Maar zou ik naar Nineveh willen? Als ik Jona was? Ik weet het niet hoor. Nou, daar moeten jullie maar eens over na gaan denken met elkaar. Wij gaan over een andere figuur uit de Bijbel nadenken. Salomo, koning Salomo. Maar dat kan je wel even vergeten. Maar jullie gaan nu over Jona verder denken. En ga er maar vast een beetje over nadenken. Jullie gaan het verhaal horen en vast er wel over nadenken. Zou jij nou, als je Jona was, naar Nineveh willen gaan? Of niet? Nou, daar gaat jullie verhaal over. We gaan nou een liedje zingen, ook over Jona. Ja, ja, maar we gaan eerst het liedje zingen. Kijk, daar komt ie. Wij gaan hier met elkaar nadenken over een andere figuur dus dan Jona, namelijk Salomo en Petrus. We hoorden de twee verhalen, 1 Koningen 10, 1 tot en met 9, en dan zingen we een lied, een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Dan Lucas 5, zingen Jezus die langs het water liep. Frank leest de gedeelte voor ons.
Ik lees uit 1 Koningen 10. De roem van Salomo, die de naam van de Heer tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan dromedarissen, beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. En Salomo wist op al haar vragen een antwoord. Er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die werden geschonken en de offers die hij opdroeg in de tempel van de Heer, was ze buiten zichzelf van bewondering. Ze zei tegen de koning: het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met mijn eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. Wat zijn uw hovelingen die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen bevoorrecht? Geprezen zij de Heer uw God, die zoveel behagen in u schept, dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grensloos, dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven. Volgende gedeelte is uit Lucas 5. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie net uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden.
Zusters en broeders, gemeente van Christus, gezegend worden. Wie zou dat niet willen? Door God gezegend worden. Dat is toch geweldig. Gezegend worden bijvoorbeeld met een goede gezondheid, met een fijn leven, liefde van mensen om je heen, je hart aan op te halen, aan dingen geen gebrek, dat is ook een zegen toch? Zegen van Gods wegen om dankbaar, elke dag opnieuw, dankbaar van te genieten. Wie zou het niet willen? Je zou zeggen, dat is een van de mooiste dingen die je kan overkomen. En dat lijkt toch vanzelfsprekend om daar dan ook dankbaar van te leven en mee te leven. Dankbaar te genieten van wat God je geeft. Zeker, maar zo heel vanzelfsprekend is dat nou ook weer niet. Het lijkt, als dat gebeurt, als je die zegen ontvangt, vanzelfsprekend dat je zo leeft, maar tegelijkertijd leven als een gezegend mens of de zegen van God ontvangen is niet zonder risico. En daar gaat het vanmorgen over. Twee Bijbelverhalen. Salomo, een van de roosters van deze week, Bijbelroosters, gaat over Salomo. Daarom die lezing. En het gedeelte bij vandaag is dat van Lucas 5, de roeping van Simon Petrus. Twee mensen die eigenlijk heel verschillend met de zegen van God omgaan. Ook heel verschillende zegeningen, om zo te zeggen. Het is niet zonder risico om met de zegen van God te leven. Je kunt de gever zomaar vergeten. En de zegen heel vanzelfsprekend gaan vinden. Of denken dat het iets van jezelf is. De gever vergeten, het is mijn bezit geworden. En daardoor de zegen nauwelijks nog als zegen van God ervaren, maar veel meer als een eigendom, als iets van jezelf. En je kunt jezelf, dat gebeurt ook volop, je op de zegen laten voorstaan. Zo'n soort redenering van, als je gelooft, dan word je gezegend en je hebt de zegen, en dus dan keer je de redenering om. Dus dat betekent dat ik een goed geloof heb. Welvaart betekent gezegend worden. Een goede gezondheid betekent gezegend worden. En een ander die minder welvaart heeft, minder gezondheid, minder zegen, minder geloof wellicht ook wel. Kent die redenering denk ik wel. De zegen kun je ook zo je toe-eigenen dat je jouw gezegende leven als een maatstaf gaat nemen voor anderen. Om ze ook in het geloof op te beoordelen. Kwetsbaar, de zegen. Geweldig goed, kostbaar, maar ook kwetsbaar. We zien het in dat leven van, en daar focussen we eerst op, van Salomo. Salomo, de derde koning van Israël, de zoon van koning David. Geboren nadat David helemaal de fout ingegaan was met Batseba, kent het verhaal wellicht. En toen daarna, nadat hij tot inkeer gekomen was, werd Salomo geboren. Verwijst naar de vrede van God die God geeft, Salomo, zijn vrede. En als jonge man was hij eigenlijk al koning geworden. Die lijn vanuit omkeer van David, de vrede van God, dat moest het koningschap gaan stempelen. En daarom was hij koning geworden. Stel je voor, je wordt jong koning, wat heb je dan nodig? Wijsheid. Als Salomo op een goede dag geofferd heeft, je zou kunnen zeggen de dienst van God heeft, daaraan deelgenomen heeft, dan ligt hij 's avonds in zijn bed en heeft hij een droom. God verschijnt aan hem. U kent dat verhaal wel. 1 Koningen 3 kun je erover lezen. En God vraagt aan hem, Salomo, welke zegen wil je ontvangen? Vraag het maar. Het kan van alles zijn. Rijkdom, macht, roem, wijsheid. En Salomo zegt wijsheid. Prachtige keuze toch, hè? Wijsheid. Niet al die andere dingen. Wijsheid. Dat heb ik nodig. Wilt u mij dat geven? En God zegt tegen hem, omdat je dat vraagt, ontvang je een overvloedige zegen. Niet alleen wijsheid, maar ook die andere dingen. Rijkdom, aanzien, gezondheid, macht. Geweldig om zo gezegend te worden. Geweldig om zo koning te mogen zijn. Maar tegelijkertijd, ik voel het wel, kunnen zijn schouders dat wel aan. Als je zo gezegend wordt, aan niets gebrek hebt, aan wijsheid iedereen overstijgt, om zo te zeggen. Hoe snel kun je ook niet naast je schoenen gaan lopen? hou je dan de lijn met de gever wel open? Of wordt het heel snel iets van jezelf? Ik weet niet hoe u altijd de verhalen van Salomo verteld zijn. Als ik er zelf aan terugdenk, was het eigenlijk altijd een hele vrome man. En zeker ook om niks af te doen aan zijn geloof. Als je ook zijn gebed leest, als hij de tempel gebouwd heeft en de tempel wordt ingewijd, indrukwekkend. Maar tegelijkertijd zit er in de Bijbel ook al gelijk een kritische stem. Hoe is het met die Salomo? En dat geldt natuurlijk ook naar ons toe, hij vertaalt het verhaal natuurlijk wel door. Geweldig gezegend worden, maar ook het appel, wat doe je ermee? Salomo, datzelfde hoofdstuk waar het gaat over die droom en dat hij de zegen, overvloedige zegen ontvangt, dat begint, allereerste vers, dat hij trouwt met de dochter van de koning van de farao van Egypte. Je hoeft maar een klein beetje in de Bijbel natuurlijk thuis te zijn om daar als het ware een klein alarmbelletje te horen. Koning van Israël, die zich verzwagert met de farao, het land waar het volk nou net uit weggeroepen werd. Zou die farao, zou die macht van Egypte niet ook beslag op zijn leven kunnen gaan leggen? De roem van Salomo gaat ver het land te buiten. De koningin van Seba, Ethiopië, zo ongeveer, waar men het nu lokaliseert, heeft ervan gehoord en is diep onder de indruk. En ze gaat op staatsbezoek. Zo gaat dat. Zo ging dat de eeuwen door, zo gaat dat tot op de dag van vandaag. Met deze koning een goede relatie onderhouden, zou haar natuurlijk ook goed uitkomen. Machtige koning, rijk, wijs. En ze wil met eigen ogen wel zien hoe het zit. En zo vertrekt ze met een hele karavaan. Wij zouden waarschijnlijk tegenwoordig zeggen met een handelsdelegatie. Om de relatie te verstevigen. Niet alleen tussen haar en de koning. Maar natuurlijk ook tussen haar volk, land en dat van Salomo. En als ze ziet hoe rijk die is. En als ze hoort hoe wijs die is, dan is ze diep onder de indruk. Ik las in de voorbereiding dat die wijsheid, dat ook een beetje een soort test was in die contacten toen de tijd tussen koningen, tussen machthebbers, raadsels om te kijken of ze op hetzelfde intellectuele niveau konden komen als degene die het bezoek bracht bijvoorbeeld. Want dat was een voorwaarde om een goede relatie aan te kunnen gaan. Nou, Salomo overtreft haar verwachtingen. En dan, u moet dat nog maar eens op uw gemak lezen, dat prachtige vers wat zij dan zegt. Als ze dat allemaal ziet, zijn rijkdom, die enorme hoeveelheid zegeningen. Wijsheid, rijkdom, macht, roem, aanzien. Dan zegt ze drie dingen, vers 9. Ze dankt God, dat allereerst. Dat de Heere God je dit gegeven heeft. Ze zegt niet geweldig hoe jij bent, nee. Ze weet van de gever, om zo te zeggen. Ze dankt God. De lofprijzing aan God. En ze zegt, wat jij ontvangen hebt is nou niet jouw eigen verdienste, maar een geschenk van God vanwege zijn liefde voor zijn volk, waar jij de koning van mag zijn. Dus wat je ontvangt, die zegen, een lofprijzing tot God, dank u wel. Het is niet mijn prestatie, maar het is teken, concreet teken van de liefde van God voor zijn volk, wat jij dienen mag. Want daar loopt het dan op uit, als derde wat ze zegt, jij ontvangt het om recht en gerechtigheid te doen. Voor je volk. God wordt gedankt. Het is een concreet teken van zijn liefde. Voor jou en voor degene met wie je leeft. En je ontvangt het om het niet voor jezelf te houden, maar om met die zegen recht en gerechtigheid te doen. Daar is ze dus op gericht. Dat is het doel ervan. Het is wel frappant, hè, dat een heidense koningin, om zo te zeggen, iemand die niet tot het volk van Israël behoorde, dat die dat zegt. Dat die eigenlijk precies doorheeft waar die zegen op gericht is en waar die vandaan komt. Tot lofprijzing van God, teken van zijn liefde, om recht en gerechtigheid te doen. De zegen die we mogen ontvangen. Tot lofprijzing van God. Teken van zijn liefde over onze levens. Maar de pijlen ervan staan niet allemaal op onszelf gericht. Nee, die staan gericht op de ander. Om recht en gerechtigheid ermee te doen. Niet om zelf de man, de vrouw te worden. En te baden in weelde. Maar om recht en gerechtigheid te doen. Nou, u weet wel hoe het verhaal van Salomo ongeveer verder gegaan is. Kon hij die zegen, die overvloedige zegen nou aan? Nou, de Bijbel wint er geen doekjes om. Hij is, om zo te zeggen, bezweken onder die zegen, of voor die zegen. De schoonzoon van Farao werd zelf steeds meer zelf een farao. Een vorst. Zijn paleis wat hij bouwde was net even groter dan de tempel van God. David mocht de tempel niet bouwen, Salomo moest hem bouwen. Het wordt een geweldige tempel, jawel, maar zijn eigen paleis is net even groter en mooier. En de weelde, ja, die moest natuurlijk ook ergens van betaald worden. Dus de belastingen die het volk op ging leggen werden steeds zwaarder en zwaarder. Zodat recht en gerechtigheid voor zijn volk, het waren vooral mensen die ook moesten doen zodat zijn rijkdom ondersteund kon worden en in stand gehouden kon worden. En het leven van de liefde, om zo te zeggen, teken van de liefde van God, concreet in de liefde die je met anderen deelt, nou ja, er was niemand die zo'n grote harem erop nahield als hij. En zijn politieke belang, een vorst, een rijk, macht, ja, dat moet natuurlijk bestendigd worden, hè? Dat kost dan ook al je aandacht en tijd. De schoonzoon van Farao, hij ging er ook steeds meer goden op nahouden. Zodat de band met de Heere God steeds minder werd. En zo gaat ook wel het verhaal. Het gaat over de koningin van Seba die bij hem op bezoek komt. Hij zegt, ik zal je alles geven wat je hebben wilt. Een van de verhalen vertelt, of het een legende is of waarheid, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het volk van Ethiopië daar, als het gaat over het koningsgeslacht daar, vertelt het verhaal dat uit Salomo en Seba ook een kind geboren werd. Ik zal je alles geven, had hij gezegd. En dat het, terugdenkend in de tijd, de eerste koning, Memelik de eerste, het kind was van Salomo en Seba. En één van de nakomelingen van die Memelik de eerste was koning Nebukadnessar. En wat deed hij? Hij verwoestte de tempel. U ziet hoe macht en geloof, hoe die met elkaar in strijd kunnen komen. Om je macht te handhaven, wat er ook allemaal gebeuren kan. Gezegend. Salomo was gezegend als geen ander, om zo te zeggen. Maar God raakte wel steeds verder uit beeld. En de vreemde goden wonnen het in zijn leven. En je ziet dan ook dat aan het eind van zijn leven God uit beeld verdwijnt en na zijn leven het rijk in tweeën valt. Die macht wordt gebroken, om zo te zeggen. De drieslag, dank, teken van uw liefde, recht en gerechtigheid, verdampt in het leven van Salomo. En dan dat tweede gedeelte, Lucas 5. Kort daar ook nog even iets over. Misschien is het u opgevallen in het lezen dat het hele gedeelte Simon Petrus daar gewoon nog Simon heet. Simon, gewoon een visser. In Galilea. En Jezus heeft zijn boot nodig omdat er een hele schare mensen om hem heen is. En kan best even een beetje afstand nemen om vanuit die boot hen op de kant, op de oever, toe te spreken. En zo komt Jezus, om zo te zeggen, bij Petrus in de boot. En dan krijgt Petrus een opdracht om de netten aan de andere kant uit te gooien. Zo'n eenvoudige visser, hè? Maar het natuurlijk wel helemaal gepokt en gemazeld in het beroep van visser. Hij zegt, ja, maar heel de dag toch niks gevangen, dat heeft toch helemaal geen zin. Maar hij doet wat Jezus zegt. Geloof is toch ook vaak, ook al snap je het helemaal niet, dat je denkt, ja, maar je hebt allerlei argumenten om te denken, ja, maar dat heeft toch geen zin, of wat ook. Hij doet wat Jezus zegt. En dan, we hoorden het, hè, die netten die vol zwemmen met vissen, scheuren bijna, die twee bootjes, als ze de vissen binnengehaald hebben, ze zinken bijna. En dan de reactie van Petrus. Dus Petrus ontvangt ook een geweldige zegen, een overvloedige zegen, om zo te zeggen. Niks gevangen, de leegheid bij hemzelf, ik heb het helemaal niet, niks gevangen. En hij ontvangt zo'n overvloedige zegen, dat ze nauwelijks aan de kant kunnen komen. Vergelijkbaar met Salomo, maar dan op een andere wijze. Overvloedige zegen. En wat doet Petrus? En het is opvallend dat hij dan ineens Simon Petrus heet. Simon, hij wordt geroepen. En dan schrijft Lucas ineens zijn volledige naam. De naam die Jezus ook aan hem toegeeft. Petrus, rotsman. Wat doet hij? Hij valt op zijn knieën. En hij zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is zijn belijdenis, om zo te zeggen. Salomo, die werd steeds meer de vorst. Die werd dit. En Petrus, die werd kleiner. Die ging op zijn knieën en die zegt, ja, maar dit komt mij eigenlijk helemaal niet toe. Ik ben een zondig mens. Dat u zo mij dit geeft. Ziet u het verschil? De een wordt dit, onder de zegen. En de ander wordt klein. Hij zegt, wat een geschenk. Te groot eigenlijk voor me. Zoals je gewoon in het gewone leven soms een heel kostbaar geschenk kan ontvangen van iemand, van een geliefde of van een ander. En dat je zegt, ja, maar joh, dat is toch veel te groot. Dat had je toch helemaal niet moeten doen. Dat je merkt van dat, ja, verdienen daarvan, dat is helemaal niet aan de orde. Het is veel te groot. Veel te groot. Wat een geschenk. Maak je in die zin klein, maar groot in de dankbaarheid. En dan het vervolg met Salomo. Salomo werd steeds meer farao. Jezus zegt tegen Petrus, visser van mensen. Dat mag je worden. Tot zegen van mensen te zijn. De koningin van Sheba zei, recht en gerechtigheid voor het volk. Jezus geeft daar de invulling aan, visser van mensen. Recht en gerechtigheid te doen. Met het oog op het koninkrijk van God. Zo te leven, Petrus. Gezegend worden. Wie wil het niet? Geweldig als je een zegen ontvangt. Een kostbaar geschenk. Maar ook kwetsbaar. Want voordat je het weet kun je de Salomo worden. Ik met mijn zegen. En Jezus roept ons om zo te zeggen, om Petrus te worden. Een rotsman, vrouw. Wat een geschenk. Komt mij helemaal niet toe. Dankbaar het over je heen te laten komen. Om recht en gerechtigheid, visser van mensen te worden. Gezegend. Elke keer als we de kerk verlaten, ontvangen we de zegen. Niet om naar buiten te gaan en zeggen, ik de gezegende. Maar om gezegend te worden. Om gezegend te zijn. Om anderen tot zegen te kunnen zijn. Amen. Wij gaan met elkaar samen danken en voorbeden doen. Dank spreken we ook uit met Adrie en Tony Twicht. We willen God danken voor de geboorte van hun kleindochter Nina. Van harte gefeliciteerd, Adrie. We sluiten ons gebed af met het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Heer onze God, we danken u voor uw zegen. Dat we elke keer als we hier zijn, de kerkdienst verlaten mogen, het leven weer in mogen gaan als gezegende mensen. Gezegend om recht en gerechtigheid te doen, om als een visser van mensen anderen tot zegen te zijn. Dank voor uw overvloedige zegen, hoe die ook voor ons eruit ziet. Behoed ons ervoor om die zo toe te gaan eigenen dat het iets van onszelf wordt en we zelf alleen maar onszelf in het middelpunt zetten. Geef ons die houding van Petrus. Heer, dit kom ik toch eigenlijk helemaal niet toe. Wat een geschenk. Uw naam zij geprezen. Ga zo met een ieder van ons mee. Deze week in, bij al de dingen die weer wachten. We danken u voor de goede dingen die u ons geeft. Voor het geschenk van kinderen, van kleinkinderen. We danken u met Adrie en Tony voor de geboorte van hun kleindochter Nina. Verwonderd toch dat uw nieuw leven zomaar weer toevertrouwd schenkt aan je kinderen. Dat ons het leven zelf ook geschonken is. Heer, wij prijzen uw naam daarvoor. Wij bidden u ook voor elkaar, ook in de moeite van het leven. Ook voor hen die ook zo graag kinderen of kleinkinderen zouden willen hebben, maar die zegen hen niet ten deel valt. Met de pijn die dat ook kan geven en geeft. Stille pijn. Wees hen ook in het bijzonder nabij. We bidden u voor hen voor wie het leven wankelt, kwetsbaar geworden is. Voor ziek in ziekte en pijn, als het levenseinde komt. Heer, laat uw licht op hun levenspad in het donker van deze moeite van loslaten, van ziek zijn en niet meer verder kunnen. Wees hen genadig nabij. Ontferm u zo ook over uw wereld, ook over politieke leiders. Ook als er mogelijkerwijs gesprekken gevoerd gaan worden voor vrede in Oekraïne. De grote wereldmachten die hun stem daarin verheffen. Geef dat uw geest ook door hen heen vrede, recht en gerechtigheid mag dienen. Tot vrede en welzijn van mensen. Zo leggen we onze gebeden en onze dank voor u neer. Hoor ons in de stilte van ons persoonlijk danken en bidden. Als wij onze gebeden samenvatten in de woorden die u zelf ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden en ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Geef onze schulden naar. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. collecte. U ziet het daar, hè? De diaconie, kerkbeheer. Nou, u weet daar wel raad mee met die code en dan ook de collectezak die ook nog rondgaat. Daarna zingen wij ook een lofprijzing voor de zegen die God ook geeft, voor zijn liefde die concreet wordt ook in zegeningen. Heer God, u loven wij.
Thank you.
Als gezegende mensen mogen wij dus van hier gaan, zelf gezegend om tot zegen te zijn. We doen het zo, de zegen te ontvangen. We zingen de eerste twee coupletten van lied 415. Dan spreek ik de zegen uit en dan zingen we het slot, het derde vers, het amen, amen, amen. Staat niet op het lied. Spreek ik de zegen uit. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap nabijheid van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen.